De eerste vraag, die zat er dik in en de tweede zat er ook dik in. En de derde ook. Je kon ze van tevoren voorspellen. Ik ben vaak zo heerlijk gerustgesteld, er komen nog vragen. Dus dat kunnen we straks nader nog uit de doeken doen. Deze, als ik al jaren kind van God ben, maar geen geloofsdoop heb ondergaan, mis ik dan op een of andere manier de kracht van zijn koninkrijk? Lieve vraagsteller, de kracht van het koninkrijk krijgt u door de Heilige Geest, niet door de waterdoop. Eigenlijk had ik er nog iets aan toe moeten voegen. Ik heb gezegd, bekering en waterdoop horen bij elkaar. Dat kan niemand ontkennen als je het Nieuwe Testament leest. Ik zeg altijd, sommige mensen doen het jaren te vroeg en anderen doen het jaren te laat. En sommige mensen doen het nog meer jaren te laat dan anderen het jaren te vroeg doen, als u begrijpt wat ik bedoel. Dus ik maak daar niet veel verschil in, want ze doen het allebei veel te vroeg respectievelijk laat. Het hoort bij elkaar. Maar het derde geldt ook voor de geestesdoop. Daarom bid ik graag als mensen uit het doopwater opreizen ook om de vervulling met de Heilige Geest. Het is één geheel. Waterdoop, geestesdoop, bekering. Ideaal zou zijn allemaal op één dag. Toen de kamerling zei, wat verhindert mij gedoopt te worden? Toen zei Filippus niet, nou dat moeten we dan eerst eens even met de broeders in Jeruzalem rustig bespreken. En dan krijgt u broederbezoek. En dan hebben we eens even kijken, over 3 maanden hebben we weer een doopsamenkomst. Dan had die man gezegd, ja sorry, ik rijd de verkeerde kant uit, ik ben op weg naar Ethiopië. Maar ook in andere gevallen, bij Saulus was het ook zo in Damascus. Ze kenden hem nog helemaal niet. Ananias had ook kunnen zeggen, ja dan moet ik toch eerst eens even met de oudsten bespreken. Die Saulus die ons kwam vervolgen, die is nu tot geloof gekomen. Laten we dat eerst eens even rustig bespreken met elkaar. En dan kijken of we vrijmoedigheid samen als broeders hebben om hem te dopen, enzovoort. Allemaal helemaal niks. Gewoon ben je een kind van de Heer onder water. Maar er zit nog een ander element in. Ik vind in de praktijk, als iemand met 90 jaar, ik las op het internet dat iemand met 92 gedoopt was, dat moet je dan wel heel voorzichtig doen. Ja, mijn vader is nou 92, ik moet er niet aan denken dat die arme man gedoopt zou moeten worden nog. Dus dat doen we dan heel voorzichtig. Maar als iemand met 92 gedoopt zou worden en daar echt op stond, dan zou ik het doen. Maar ik zeg wel eens een keer, de praktische geestelijke waarde van de doop neemt wel kwadratisch af met de afstand die je zit tussen je bekering en je doop, als je snapt wat ik bedoel. Juist omdat het bij elkaar hoort, omdat het één geheel is, vind ik als mensen al jaren en jaren kind van God zijn, ja, dan heeft het als symbolische zaak natuurlijk minder betekenis. En als u zegt, anders mis ik iets, ja, weet u, ik heb altijd grote moeite met kerken waar ze als iemand gedoopt wordt hem weren van het avondmaal. En ik heb ook altijd moeite met kerken, die heten dan meestal gemeenten, waar ze zo daarover drammen dat je nooit lid kan worden of over het avondmaal kan gaan of wat dan ook als je niet op hun manier gedoopt bent. Dus ik heb met beide kanten wel een beetje moeite. Dus daarom ben ik altijd zo heerlijk. In zo'n toespraak leg ik gewoon uit wat er staat. Dan heb ik al die problemen niet. Zo hebben die gelovigen aan wie Petrus het schrijft het beleefd en hij herinnert zich aan de betekenis van wat ze toen tot uitdrukking hebben gebracht. Maar in de praktijk, dat ziet u in deze vraag, komen meteen de vragen. Want heel vele van u zijn alleen als kind gedoopt en anderen zeggen, ja maar ik ben als kind gedoopt, dan moet ik me dan nu, ik ben al vele jaren kind van God, nog wel laten overdopen. Dat is ook al zo'n stom woord natuurlijk. Want zowel kinderdopers als geloofsdopers, die zijn over één ding eens. Namelijk dat overdopen een raar woord is. Want of je bent gedoopt, dan kun je niet een tweede keer gedoopt worden, of je bent niet gedoopt en dan kun je ook niet overgedoopt worden. Heb je hem? Dus het woord is eigenlijk altijd fout, maar we zeggen het voor het gemak. Voor het gemak. Maar dit is het belangrijkste. De kracht van het koninkrijk, die zit hem in de Heilige Geest. De geest is de kracht van het koninkrijk. Het koninkrijk is niet een koninkrijk van woorden, maar van kracht. 1 Korinthe 4 vers 20. En die kracht zit hem niet in je waterdoop, maar die zit hem in de doop, in de ontvangen van de Heilige Geest. Het verzegeld worden met de Heilige Geest. Dus als mensen de kracht van het koninkrijk willen ervaren, dan moeten ze niet onderwijs krijgen over de doop, maar dan moeten ze onderwijs krijgen over de Heilige Geest. En dat is nooit te laat voor. Ook al ben je al vele jaren een kind van God, dat onderwijs komt nooit te laat. En dat is geweldig als mensen dat later alsnog mogen ondervinden. Nou, dan de andere vragen, die kon ik ook wel. Nog even deze zal ik eerst doen, want die andere hangen allemaal met elkaar samen. Is tongentaal ook een bediening? Ja, we moeten onderscheid maken tussen... Jongens, dat is wel een zware onderwerp allemaal vanavond, hè? We moeten onderscheid maken tussen wat in 1 Korinthe 12 charismata heet. Dat hebben we destijds uitvoerig besproken toen we het over die brief hadden. En wat hier een charisma heet in 1 Petrus 4. Hier betekent het eigenlijk meer bediening. Terwijl het in 1 Korinthe 12 gaat om de hulpmiddelen in de bediening. Niemand heeft een bediening van tongentaal. Dat zou het wezen, die arme persoon. De hele dag in tongen spreken, waarvoor eigenlijk? Tongentaal is een hulpmiddel. Een hamer is niet een bediening, een hamer is een hulpmiddel in je bediening. Bijvoorbeeld, je hebt een bediening als timmerman, klinkt een beetje ongebruikelijk. Maar als je een bediening als timmerman hebt, dan heb je ook een hamer nodig. En zo is je bediening een apostolische, profetische, een evangelistische, een pastorale of een onderwijzende bediening. En in die bediening heb je die 9 genadegaven van 1 Korinthe 12 nodig. En daar is tongentaal er 1 van. Maar dat geldt net zo goed voor die andere 8. Dus je hebt geen bediening om in tongen te spreken. Tongen te spreken is alleen maar een hulpmiddel in een bediening. Nou, ik hoop dat ik het daarbij mag laten, want ik wil graag wat uitvoeren. Oh nee, deze wil ik ook nog eerst doen. We laten die moeilijke. Nog 2. Nee, 3. Die horen bij elkaar. En deze is weer een andere. Bij mij, zegt deze vraagsteller, komt een klant die zegt vaak: voor jou is het makkelijk. Jij bent ermee opgevoed. Ik heb niks met het geloof. Ik heb het niet van thuis meegekregen. Ik weet dan nooit goed wat ik moet zeggen. Vertel wel wat ik zelf aan het geloof en het leven met Jezus heb, maar ze komt dan weer met hetzelfde argument. Wat zou u nou de volgende keer tegen, het is een haar blijkbaar, kunnen zeggen? Bijvoorbeeld dit. Ik ben heel dankbaar dat ik er thuis mee opgevoed ben. Dat gaf mij een geweldige zegen mee. Ik ben er ook persoonlijk ontzettend dankbaar voor dat ik het van thuis heb meegekregen. Toen wij trouwden, weet ik dat nog, in mijn toespraak die je dan als verse bruidegom houdt, heb ik ook mijn ouders daar heel bijzonder voor bedankt. Dan, als je trouwt, dan ligt je opvoeding een beetje achter je. Mijn vader heeft het toch wel geprobeerd daarna, maar dan wordt de opvoeding toch door je vrouw meer overgenomen. Die heeft er in de hoofdrol. Maar ik heb ze er toen voor bedankt. Het was allemaal genade wat zij hebben ontvangen en wat ze mochten doorgeven, dat weet ik ook wel. Maar het is ook allemaal genade wat wij mogen doen voor de Heer en Hij beloont ons er ook voor. Dus dat is een geweldige zegen. Maar het verandert niks aan het feit dat ik persoonlijk de Heer Jezus moest aannemen als mijn verlosser en Heer. Dat kun je niet erven. Als u een aanhanger bent van de verbondstheologie, dan kun je het een heerlijke zegen vinden dat je in het verbond bent opgenomen, maar het helpt je geen fluit als het gaat om de eeuwigheid. Ik heb het wel eens verteld toen onze kinderen op een gereformeerd vrijgemaakte school gingen. Toen kwamen ze na een week thuis, die oudste, en zei: papa, wat zijn verbondskinderen? Ik zeg: hoe kom je daar nou bij? Ja, wij hebben een leraar die dankt altijd dat wij verbondskinderen zijn. Ik zeg: oh, nou, toen heb ik dat eigenlijk uitgelegd hoe dat met die gereformeerde verbondsleer zat. Maar ook uitgelegd dat als je een verbondskind bent, dan betekent dat je als kind gedoopt bent, maar dat brengt je niet in de hemel. Wat je in de hemel brengt, dat is de Heer Jezus persoonlijk aannemen als je verlosser en Heer. En dat moet je doen als je in een gelovige gezin bent groot geworden, en dat moet je ook doen als je in een ongelovige gezin bent groot geworden. In dat opzicht is er geen enkel verschil. Natuurlijk, als je van kinds af aan in die sfeer bent opgegroeid, is dat een geweldig voordeel. Daar ben ik er ook dankbaar voor. Maar als u kunt uitleggen dat u het geloof niet hebt omdat uw ouders u dat hebben ingeplant, maar dat u het hebt omdat God het in u heeft ingeplant en dat God het net zoveel aan uw klant wil geven. Als u dat kan overbrengen, dan helpt dat misschien een beetje. Want ten tweede wat u kan doen is tegen die klant zeggen: luister, je gebruikt nou zo vaak het argument. Ik zeg het nou een beetje kort door de bocht hoor, u gaat het allemaal veel liever zeggen natuurlijk. Maar u zegt dat nou zo vaak als argument, het komt op mij een beetje over als een smoesje. Je wilt niet aannemen, want je bent er niet aan opgevoed. Maar er zijn zoveel dingen die mensen doen waarin ze niet zijn opgevoed en die ze toch hebben leren doen. Ik ben er ook niet aan opgevoed om met een internet en computer om te gaan. Die had je namelijk nog niet. Maar ik heb het toch geleerd. En dat is maar een stom voorbeeld, maar er zijn talloze dingen die ik geleerd heb nadat ik het ouderlijk huis was verlaten. Ook allerlei inzichten heb ik pas ontvangen nadat ik het ouderlijk huis had verlaten, die komen niet van mijn ouders. Dat geldt voor elk mens. En waarom zou dat dan ook niet voor deze persoon niet open kunnen staan voor inzichten die je niet van huis hebt meegekregen. Dat doen we allemaal als goed is. Er zijn uitzonderingen. Ik kom wel eens enkele keer mensen tegen die nog met een zekere trots vertellen dat ze nooit zijn afgeweken van de leer die ze van thuis hebben meegekregen. En dan zeg ik, nou, dat is dan mooi, maar daar hoef je niet trots op te zijn, hoor. Want dat betekent dat je het nooit zelfstandig hebt verwerkt. Je hebt klakkeloos overgenomen, althans zo klinkt het. Ik zeg het ook wat liever, maar ik vat het nu even kort samen. Je hebt klakkeloos overgenomen wat je thuis hebt ontvangen. Je hebt geweigerd zelf na te denken, dat hoefde niet, want dat hadden je ouders al voor jou gedaan. Waarschijnlijk hadden die ook nooit zelfstandig nagedacht, maar dat ook weer klakkeloos overgenomen. Dat verwacht de Heere God niet van ons. Hij verwacht dat wij, net als de Bereërs, deze dingen dagelijks in de schriften onderzoeken of deze dingen al zo zijn. Ik heb het niet van mijn ouders gekregen, ik heb het van de Heere ontvangen. Hij heeft al mijn ouders erin gebruikt, dat is wat anders. En u bent degene die door de Heer gebruikt wordt om uw klant daar duidelijk te maken. Dus dat is een smoesje. En een keer moet u dat gewoon zeggen, luister, je zegt dat elke keer, maar het is een doekje voor het bloeden. Er zijn talloze, noem maar een paar dingen op, u kent uw klant wel. Die klant doet of denkt of zegt, die ze niet van thuis heeft meegekregen. Het zou toch te gek zijn als ze ons een hele leven alleen maar die dingen hadden en kenden en mee rondliepen die we van huis hadden meegekregen. Alsof we nooit iets bijgeleerd hebben, nooit iets anders hebben ontvangen. Dus soms moet je wel eens door zo'n argument heen prikken. Het zijn gewoon schablonen, clichés waar mensen zich achter verstoppen. Dus, maar u kent uw klant beter. Zeg nou eens, dan moet je een keer over ophouden gewoon. Dan drie vragen die natuurlijk allemaal over hetzelfde gaan. In het boek Wonder van het Kruis van Wilkin van den Kamp beschrijft hij juist op een heel bijzondere wijze dat Jezus na zijn overlijden tot aan zijn opwekking in het dodenrijk was om daar krijgsgevangenen te bevrijden en mee te nemen naar zijn vader. Zoals bijvoorbeeld David en Noach enzovoort die in het geloof zijn gestorven. Nu is het dodenrijk toch leeg, de helft dan waar ook de arme Lazarus vertoefde. Dodenrijk is toch niet dezelfde plek als de hel. Nou, dat laatste, daar ben ik het mee eens, met de rest niet. Ik heb buitengewoon respect voor Wilkin. Ik vind het een geweldige dienstknecht van de Heer. Maar ik hoop dat hij niet in alles met mij eens bent en ik ben het niet in alles met hem eens. Ik ken deze theorie. Deze theorie is al heel oud. Die heeft Wilkin niet bedacht. Die komt van de sommige kerkvaders vandaan, in ieder geval uit de middeleeuwen. Het is een hele oude theorie. Dat die gelovigen in het Oude Testament in donkerheid opgesloten zaten in de Hades, in het dodenrijk. En toen is Christus gekomen, die is afgedaald in de Hades om hen daaruit te bevrijden en hen op te voeren naar de hemel. Die hele theorie hangt met alle respect van speculaties aan elkaar. Als u erin wil geloven, ga rustig uw gang. U gaat er niet om verloren als u dat gelooft. Maar het zal ook niks bijdragen aan uw behoudenis. En in elk geval is er geen bijbelse grond voor. Het hangt, als je een 5 speculaties op elkaar opstapelt, dan krijg je een heel interessant iets. Maar het blijven 5 speculaties. Het is echt een kaartenhuis. Trek je er 1 kaart uit, stort het allemaal in elkaar. Dit is niet de manier. Maar hij heeft het niet bedacht hoor. Er zijn een heleboel serieuze geschriftuitleggers die het verdedigen. Maar, nee. Die van, de volgende vraag gaan daar ook over. Die van de top 5 van de moeilijke teksten. Vers 19 en 20 aan. Ging mij iets te snel. Z-O-Z. Oh, die, ja, nou, dat snap ik. Zou u dit nog een keertje een beetje langzaam kunnen uitleggen? Kunt u ook nog 1 of 2 van de andere verklaringen geven? Ja, ik zal u dat proberen een beetje langzaam nog eens uit te leggen. Als je nou leest wat er... Oh, ik moet langzaam praten. Wat daar staat, dus in wat, zoals het in eerste instantie op je afkomt. Hè? Dus voordat we gaan uitleggen. Dan zou je inderdaad kunnen denken, en zo hebben natuurlijk heel velen het ook opgevat, dat de Heer Jezus tussen zijn sterven en zijn opstanding in het dodenrijk is afgedaald. Zoals Wilkin dat ook beschrijft in het boek. En zoals het hier geciteerd wordt door de vorige vraagsteller. Nou, heb je al meteen het eerste probleem. Hier staat, Christus is gedood, levend gemaakt en heeft gepredikt in de gevangenis. Dan mag ik u even vragen, wanneer heeft hij dat dan precies gedaan? Hier staat niet gedood, gepredikt in de gevangenis en weer opgestaan. Dat is wat men ervan maakt, maar dat staat er niet. Hij is levend gemaakt in de geest en in die geest is hij ook heen gegaan en heeft gepredikt tot de geest in de gevangenis. En dat moet dan ineens voor zijn opstanding zijn geweest. In die 3 dagen dat hij in het graf lag, dat hij in het dodenrijk was. Ik dacht trouwens dat de Heer Jezus in het paradijs was, dat is heel wat anders. Dus daar beginnen al de moeilijkheden. Ik zeg niet dat het fout is, ik zeg alleen dat ik er moeite mee heb. Want misschien heb ik het wel fout. Maar dan moet je toch van stevige makelij zijn om me daarvan te overtuigen. Maar het zou kunnen. Hij heeft gepredikt tot de geesten, dus dat zijn de overledenen. Of het zijn geesten, dat is de andere uitleg. Er zijn drie mogelijkheden. Het zijn overledenen, het zijn engelen of het zijn demonen. Dus u wou één of twee meer, die hebt u er al meteen drie. Ik zeg, het zijn levende mensen geweest, van wie nu de geesten in het dodenrijk zijn. De tweede uitleg zijn, dat zijn de overledenen die in het dodenrijk zijn. En Christus heeft aan hen een boodschap verkondigd. Dan kun je nog weer zeggen, waren dat dan gelovigen of ongelovigen? Die uitleg waar Wilkin het over heeft, dat zijn het gelovigen die de blijde boodschap van het evangelie hebben te horen gekregen. Of in ieder geval de boodschap dat ze nu verlost werden uit het dodenrijk en in het paradijs werden gebracht. De derde mogelijkheid, dat zijn ongelovige mensen die in het paradijs zijn, en die daar de triomf van Christus gehoord hebben over dood en leven, wat voor deze mensen een extra oordeelsaankondiging is. Of het zijn de engelen, de overheden en de machten die de triomf van Christus hebben gehoord, zijn overwinning over de dood, hoewel dat allemaal beter past na zijn opstanding en niet in die drie dagen dat hij in het graf was. En ten vijfde, het zijn de demonen aan wie hij deze boodschap heeft verkondigd. Dus het zijn al vijf groepen van mensen. Ja, u hebt erom gevraagd, nou zal u het krijgen ook. Vijf groepen. En de eerste, dus dat het levende mensen op aarde zijn, dat betekent het dat Christus niet in de gevangenis, dat is in het dodenrijk, is afgedaald. Daar kun je er gewoon weer ruzie over maken of gevangenis en dodenrijk hetzelfde is, maar laten we het nou niet ingewikkeld maken. In elk geval is dat niet de hel, of het dodenrijk is ook niet de hel. Dat is helaas in de Statenvertaling is zowel dodenrijk als hel allebei met hel weergegeven. Dat maakt de verwarring nog veel groter. Maar even afgezien daarvan, we nemen aan dat dit het dodenrijk is. Nou, dan kunnen het vijf groepen personen zijn. Of de mensen die nu in het dodenrijk zijn, maar vroeger leefden op aarde. En die andere vier verklaringen, dan gaat het over personen in het rijk van de dood. Gelovigen, ongelovigen, engelen, demonen. U mag kiezen. Je mag gewoon alle vier zeggen, of bijvoorbeeld alleen engelen en demonen, of alleen gelovigen en ongelovigen stervenen, dan heb je nog weer hoeveel, zeven mogelijkheden of zo. Dus je komt makkelijk aan 40 op die manier. Maar nu wordt er ook nog bij verteld dat zij destijds ongehoorzaam waren. Dus die geesten, dat zijn geesten die destijds in de tijd van Noach ongehoorzaam waren. Nou, dan kun je dus denken weer aan ongelovige mensen. Geloven wordt alweer moeilijk, dat is wat Wilken nodig heeft in zijn verklaring. Maar het staat hier dat ze ongehoorzaam waren, dus het zijn mensen, het zijn ongelovige mensen en niet gelovige mensen. Het zijn ongelovige mensen, of het zijn die zonen van God. Weet u wel, in Genesis 6, die op de aarde zijn neergedaald en zich daar hebben afgegeven met de dochters der mensen. Kunt u nog volgen? Dus dan zijn het ook weer geesten, of geesten van gestorven mensen, of het zijn gevallen engelen. Ongehoorzaam waren toen de langmoedigheid van God bleef afwachten in de dagen van Noach enzovoort. Poeh. Nou, u ziet, er zijn een heleboel mogelijkheden. Maar de eerste grote beslissing is dus, je moet maken, zegt de tekst werkelijk dat Christus is afgedaald in de gevangenis, waarbij we even voor het gemak aannemen dat dat het dodenrijk is. Als dat zo is, wanneer is dat dan gebeurd? Want deze tekst, die kun je niet anders lezen dan dat hij is gestorven, is opgewekt en dan gepredikt heeft in de gevangenis, als je dat zo wil lezen. Ik lees het niet zo, want ik zeg, hij heeft gepredikt tot de mensen die nu in de gevangenis zijn. Maar als je wil lezen dat hij in een gevangenis is afgedaald, dan was dat niet tussen zijn lijden en opstanding. Dan was dat na zijn opstanding. Dus dat is een groot probleem. Maar als je ook dat, want het blijft toch een moeilijk vers, sowieso. Als je dat zegt, ja, maar nou grijpt hij weer terug op die periode dat de Heer Jezus het graf was. Dat staat er allemaal niet bij, maar vooruit. Wat ik erbij bedacht heb, staat er ook allemaal niet bij. Je moet nou eenmaal uitleggen. Als het zo makkelijk was, dan hadden we niet die 40 verklaringen. Dus, of 20, weet ik het hoeveel. Dan zit je dus met het punt, dan is het dus tussen dood en opstanding gebeurd. Nou, en dan heb je nog weer die probleem, wat voor soort geesten zijn dat dan? Sommige mensen zullen zeggen, ja, dat kunnen geen mensen zijn. De gestorvenen worden nooit met geesten aangeduid. Wel eens met zielen, de zielen onder het altaar, maar niet met geesten enzovoort. Nou ja, het is ook niet helemaal waar. Maar laten we het maar niet ingewikkelder maken. Ik geloof dat ik u als service genoeg heb verleend, geachte vraagsteller. U vroeg om 1 of 2, 1 of... En ik gaf u de 7, geloof ik, dus u kunt zich niet beklagen. Nou, de laatste, dat is dan ook... Ik hoop dat ik het langzaam genoeg gedaan heb ook. Zal wel niet. Kunt u wat uitgebreider in aangeven waarom u denkt dat de Heer Jezus na zijn dood niet is afgedaald in het Dodenrijk om het evangelie te verkondigen? Letterlijk kon je in het Oude Testament toch alleen maar gerechtvaardigd worden door de 10 geboden na te leven. En juist dat lukte niemand. Juist door te geloven dat Jezus voor onze zonde gestorven is, worden wij gerechtvaardigd. In het Oude Testament was dat nog niet mogelijk, omdat Jezus toen nog niet gestorven was. Maar lieve mensen, als dat zo zou zijn, waar zijn dan Abraham, Isaac en Jacob? U zegt, ze konden niet gerechtvaardigd worden. Ze konden alleen maar gerechtvaardigd worden door de 10 geboden te houden. En dat kon niemand. Als dat zo is, zijn ze allemaal verloren. Want Christus was nog niet gestorven. U zegt hier, dat zult u wel niet bedoelen, maar het staat er wel. U zegt hier dat alle gelovigen van het Oude Testament voor eeuwig verloren zijn. Want Christus was nog niet gestorven. Nou, dat kan u niet bedoelen. Wat u dan wel bedoelt, dat is mijn raadsel. Maar u zegt, u kunt alleen maar gerechtvaardigd worden door de 10 geboden. En dat kan niemand. Nou, ik zal u voor de aardigheid eens aanraden om Lucas 1 vers 6 te lezen. Dat mag u dan in verwarring. Ik laat u in de opperste staat van verwarring achter door deze tekst. Ja, maar zo zie je hoe makkelijk je zomaar wat dingen kunt vertellen. Maar al die mensen, hoe zijn ze dan wel behouden? Als ik u vraag, zijn ze allemaal verloren? Zegt u, nee, dat niet. En zeggen, hoe zijn ze dan behouden? Op grond waarvan? Ze zijn behouden doordat, zoals Romeinen 3 vers 25 zegt, doordat God van tevoren zag op het werk van Christus. Dat is heel simpel. Ze zijn behouden doordat God in de verte dat werk van de Heer Jezus zag. En op grond van dat vooruitgeziene werk van Christus, kon hij die zonde vergeven. Hij vergaf niet de zonde omdat mensen rechtvaardig wandelen, trouwens dan zijn er geen zonden. Hij vergaf zonde op grond van het bloed van die offerdieren. En dat bloed had geen waarde in zichzelf, maar het zag vooruit naar het offer van Christus. Waardoor werden die mensen behouden? Gerechtvaardigd? Door het geloof. Genesis 15 bij Abraham. Waardoor werden ze behouden? Door het bloed van de offerdieren. Niet dat dat kracht in zichzelf heeft, maar dat bloed zag vooruit naar het offer van Christus. Dus de mensen werden wel gerechtvaardigd. Ze werden wel behouden. Lees er nu maar in het 3 vers 25. En nou komt dat mooie vers in Lucas 1 vers 6. We zijn nou toch in de adventstijd. En daar past dit mooi bij. Zacharia en Elisabeth waren beiden rechtvaardig voor God. Wandelend in alle geboden en inzettingen van de Heer. Onberispelijk. Zo, en nou u weer. Dat wordt even zo makkelijk gezegd, dat kon niemand. Dat konden ze wel. Maar alleen krachtens de wedergeboorte en in de kracht van de Heilige Geest. En zo leefden die mensen. God zegt tegen Abraham in Genesis 17, wandel voor mijn aangezicht en wees onberispelijk, punt. En dan zegt hij niet, ja maar dat kan ik niet, want de Heer Jezus is nog niet gestorven, dat zei hij niet. Hij wist heel goed dat hij dat in zichzelf niet kon, maar hij vertrouwde op God. De rechtvaardige zal door zijn geloof leven, zegt Habakkuk 2 vers 4. Hij leefde uit de kracht van het geloof. En hij leefde zonder dat hij dat precies kon benoemen. Maar wij weten dat wel door de kracht van de Heilige Geest. Daardoor konden Zacharia en Elisabeth twee mensen zijn. Die rechtvaardig waren. Niet door het bloed van Christus, dat wordt er niet gezegd. Hoewel dat ten diepste zo is. Maar ze waren rechtvaardig omdat ze wandelden in alle geboden. Onberispelijk. En weet u, het aardige van zulke teksten is dat één zo'n tekst voldoende is om een hele simplistische theorie omver te gooien. En met alle respect, ik weet niet wie die vraag gesteld heeft, dus ik kan het rustig zeggen. U hoeft zich niet te generen, niemand weet dat u dit geschreven heeft. Maar dit is een simplistische theorie. Je kon alleen maar gerechtvaardigd worden door de 10 geboden te houden, en dat kon niemand, dus werden ze geen van allen gerechtvaardigd. Dus zeg ik, zijn ze allemaal verloren. Nee, dat bedoelt u ook niet. Maar dat komt omdat een aantal heel wezenlijke dingen u over het hoofd ziet. Gelovigen in het Oude Testament, Romeinen 4 zegt dat, werden op dezelfde manier gerechtvaardigd als u en ik. Door het geloof. Wat zijn de 3 middelen waardoor wij volgens Romeinen 3 gerechtvaardigd worden? Geloof, bloed, genade. Door het geloof, zo werden zij ook gerechtvaardigd. Genesis 15 vers 6. Abraham geloofde de Heer en het werd hem tot gerechtigheid gerekend. Ten tweede, bloed. Ik heb het al gezegd. Dat bloed van de offers, zegt de Hebreeënbrief, dat had in zichzelf weliswaar geen waarde. Maar het was wel een belangrijke vooruitwijzing naar het bloed van Christus. Want hij is het ware lam. Hebben we in 1 Petrus 1 gelezen. Ten derde, genade. Waardoor werden deze mensen door God aangenomen om genade? De hele wereld had zijn weg voor de Heere verdorven, staat er in Genesis 6. Maar Noach vond genade in de ogen des Heeren. En wat staat erachter? Noach wandelde met God. De gelovigen in het Oude Testament werden op exact dezelfde wijze gerechtvaardigd als u en ik. Door geloof, door het bloed van Christus en door de genade van God. Maak geen verschillen waar ze niet zijn. Het verschil is dat de Heer Jezus toen nog niet gestorven was en nu wel. Maar voor God is dat geen verschil. Of God nu vooruitziet op het werk van Christus of terugziet op het werk van Christus. Voor hem vanuit de hemel en vanuit de eeuwigheid gezien maakt het geen enkel verschil. Ik hoop dat het wat duidelijker is geworden. En voor de rest, nog even dit. Ik zei straks eventjes zo even heel vlug tussendoor. Lucas 23 vers 43. Daar zegt de Heer Jezus tegen de moordenaar aan het kruis. Voorwaar ik zeg u. Heden zult gij met mij in de gevangenis zijn? Nee. In het dodenrijk zijn? Waar al die demonen zijn, al die ongelovigen gestorven die daar het oordeel aangekondigd krijgen? Nee. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Dat is waar de schoot van Abraham is. Dat is waar Lazarus is. Daar is waar alle gelovigen van het Oude Testament al zijn vanaf alle tijden, vanaf dat ze gestorven zijn. En daar zou ook Lazarus zijn. Het was alleen niet geopenbaard. Toen ze stierven, dachten ze aan de opstanding. Op uw heil wacht ik, o Heer, zegt Jacob. Dan denkt hij niet aan de hemel, wist hij nog niks van. Hij dacht aan de opstanding. Aan de tijd van de Messias die dan zou aanbreken. En hij ontsliep. En voilà. Hij hoefde niet 1000 jaren te wachten tot de wederkomst, die nog steeds niet heeft plaatsgevonden. Hij sloeg zijn ogen op in het paradijs. Wat een verrassing. Wat een verrassing. En dat zegt de Heer Jezus. Die moordenaar aan het kruis zegt, Heer, als u dan straks terugkomt in uw koninklijke waardigheid. Geweldig, dan breekt de Messiaanse tijd aan. Alsjeblieft, wilt u mij dan niet vergeten? Wilt u mij dan ook alsjeblieft erbij betrekken? En mij laten opstaan uit de doden, om dan ook deel te krijgen aan het Rijk. En dan zegt de Heer Jezus, surprise. Deze dag nog, als je zult sterven, zul je bij mij in het paradijs zijn. Had die man nog nooit gehoord, maar daar was het al zo. Nou, ik hoop dat het allemaal een beetje geholpen heeft. We zijn zelfs een beetje eerder klaar, dat komt omdat u zo weinig vragen hebt gesteld. De rest was blijkbaar allemaal duidelijk. Maar dat geeft niet. Het was goed, we hebben weer een jaar afgesloten eigenlijk. Het was toch wel plechtig, zo'n ernstige maand. Ik vroeg straks nog aan Mark, die zoekt altijd de liederen uit geloof ik, of er een heilige traditie nog in ere werd gehouden, namelijk we zingen altijd Ere zij God, al sedert vele jaren. Maar tradities zijn er om gebroken te worden, zie ik. We zingen straks wel Ere zij God, maar dan een ander Ere zij God. Ik draag het graag aan je over. Ik wens u allemaal heel fijn. Ik wil nog graag nog bidden, sorry. Ik wens u allemaal hele fijne, gezegende dagen, vol vreugde. We leven in Advent. Het heeft twee betekenissen, dat weet u hè. De komst van de Heer Jezus in het vlees hier op aarde. Maar het verwijst voor ons ook naar zijn wederkomst. Naar de dagen dat het werkelijk vrede op aarde zal zijn in mensen van het welbehagen. Schitterend. Kind is ons geboren, zoon is ons gegeven. En er staat, groot zal de vrede zijn. Dat eerst is vervuld. Dat denken we aan straks. Het tweede nog niet. Dus voor ons zit er altijd nog een onvervulde dimensie in. Waar wij naar uitzien. Naar die komst van de Heer. En dan, ja, dan begint er weer een nieuw jaar als we het beleven mogen. En dan hopen we in dat nieuwe jaar ergens elkaar weer te zien. Jij gaat straks precies vertellen. Ik gok het erop dat het 11 januari is. De 7e? Ach, daar staat hij notabene. Woensdag 7 januari. Neem ik wel. 7 januari. Goed. Laten we samen danken en bidden. Ja, Heere God, we hebben het gelezen in uw woord. Het einde van alle dingen is nabij. En Petrus zei dat al in zijn tijd. En we zullen in de tweede brief horen dat er spotters toen al kwamen die zeiden, nou waar blijft dat dan, de vervulling van dat einde, die komst van Christus, en hier zijn wij, Heere God. En we zeggen nog steeds tegen elkaar, het einde van alle dingen is nabij. Te midden van alle verwarring en radeloosheid van de volkeren zien wij uit naar het einde, dat tegelijkertijd een nieuw begin zal zijn. Wij danken u voor elk mens in deze zaal die ooit dat nieuwe begin in zijn of haar leven heeft mogen maken door uw genade, door het bloed van de Heer Jezus, door geloof. Een nieuw begin, een vraag van een goed geweten, een vraag om een goed geweten. Een leven van toewijding waarin we Christus heiligen als Heer in onze harten. Heere God, we bidden om uw zegen, om de kracht van uw Heilige Geest. Om zo'n leven te leiden zoals het is tot uw eer. Als we zo'n leven mogen leiden is het alles genade, maar het is toch ook onze verantwoordelijkheid. U roept ons daartoe op. U stelt van uw kant alle middelen ter beschikking dat we zo'n leven zouden leiden. Heere, geef dat we daaraan mogen beantwoorden. Want we mogen zijn als Zacharia en Elisabeth die zoveel minder konden weten dan wij kunnen weten. En van wie we niettemin lezen dat ze rechtvaardigen waren. Wandelend in de geboden van de Heer. Onberispelijk. Niet zonderloos. Maar wel onberispelijk. U toegewijd. Uit pure liefde. Leer ons zulke mensen te worden. Met zoveel meer licht dat wij ontvangen hebben, hebben we een des te grotere verantwoordelijkheid. Help ons om daarnaar te leven. Wees met ons als we van hier gaan. Zegen ons in de dagen die voor ons liggen. Laat het boodschap van God die mens geworden is, wereldwijd weer klinken mogen. Zodat het niet alleen maar gaat om lekker eten en kaarsjes en romantiek, maar het mag gaan om het wonder van de menswording van God. Laat die boodschap mogen uitgaan. Laat nog velen tot u mogen komen. Om kinderen van God te worden. En volgelingen van de Heer Jezus. We bevelen bij u aan. Heere, geef ons genade om een volgende keer hier ook weer in gezondheid bij elkaar te mogen komen. U bent in alles geprezen en verheerlijk.